Goedemorgen allemaal. Duppie die zei daarnet dat u naar Ad van Andel moest gaan luisteren. Prettig om te horen, maar ik hoop dat u vanmorgen naar iemand anders gaat luisteren. Naar onze Vader in de hemel en naar de Heer Jezus, wat die tot u te zeggen heeft. Ik wil eigenlijk een beetje verder gaan waar broeder Vochtelo vorige week gestopt is. Die had het over de 12-jarige Jezus, de Heer Jezus in de tempel, en ik wil vanmorgen, de Heer Jezus inmiddels volwassen geworden, en ik wil vanmorgen met u nadenken over dat hij de tempel reinigde. En ik wil daar twee gedeeltes voor lezen. En het eerste gedeelte, dat staat in Johannes 2. Johannes 2. Johannes 2 en ik begin bij vers 13. En het Paascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel de verkopers van runderen, schapen en duiven en de wisselaars die daar zaten. En hij maakte een zweep van touw, dreef alle uit de tempel, de schapen en de runderen en het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en hun tafels keerde hij om. En tot de duivenverkoper zeide hij, neem dit alles hier vandaan, maak het huis van mijn vader niet tot een verkoophuis. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is, de ijver voor uw huis zal mij verteren. De Joden dan antwoordden en zeiden tot hem, welk teken toont gij ons dat gij dit moogt doen? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, breekt deze tempel af en binnen 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. De Joden dan zeiden, 46 jaar is over deze tempel gebouwd en gij zult hem binnen 3 dagen doen herrijzen? Maar hij sprak van de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan opgewekt was uit de doden, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit gezegd had en zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En dan gaan we naar Matteüs 21. Matteüs 21. Dan ga ik in vers 12 beginnen. Er staat het volgende. En Jezus ging de tempel binnen en dreef alle uit die verkochten en kochten in de tempel. En de tafel der wisselaars keerde hij om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zeide tot hen, er staat geschreven, mijn huis zal een bedehuis heten. Maar gij maakt het tot een rovershol. En in de tempel kwamen blinden en lammen tot hem en hij genas hen. En toen de overpriester en de schriftgeleerden de wonderwerken zagen die hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen zeggende, Hosanna de zoon van David, namen zij dat kwalijk en ze zeiden tot hem, hoort gij wat deze zeggen? En Jezus zei tot hen, ja, hebt gij nooit gelezen uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen, hebt gij lof bereid? En hij verliet hen en ging buiten de stad naar Betanië en overnachtte aldaar tot zover. Ik heb u dus 2 gedeeltes die bijna hetzelfde zijn gelezen uit de Bijbel en er is sprake van het reinigen van de tempel door de Heer Jezus in Jeruzalem. Een behoorlijk aantal Bijbeluitleggers gaat ervan uit dat de 2 gedeeltes die ik gelezen heb, dat dat dezelfde gebeurtenis is. Ik deel die mening niet. Ik denk dat het verschillende gebeurtenissen zijn. Dat wil ik vanmorgen ook proberen uit te leggen. Dat is eigenlijk het eerste wat ik vast wil stellen, dat er twee verschillende gebeurtenissen zijn. Het volgende wat ik wil doen vanmorgen is de profetische betekenis van die twee verschillende tempelreinigingen. En het derde wat ik wil doen vanmorgen is die tempelreiniging ook persoonlijk op ons toepassen. Dus eerst gaan we in het boek van Vader kijken of dit inderdaad twee verschillende gebeurtenissen zijn. En dan beginnen we met die tempelreiniging uit Johannes 2. En die noem ik gemakshalve, want dan hebben we houvast, de eerste tempelreiniging. En die eerste tempelreiniging, die zich volgens Johannes 2 vers 13 speelde zich af vlak voor het Pascha der Joden. Nou worden er in de Bijbel een heleboel Pascha's genoemd. Dus dan moeten we even uitzoeken welk Pascha hier precies bedoeld wordt. Nou, hier in Johannes 2, daar wordt het eerste paasfeest van de drie paasfeesten genoemd, die tijdens het driejarig durende optreden van de Heer Jezus hebben plaatsgevonden. Alle drie die paasfeesten worden genoemd in het Johannes-evangelie. Eerste dus in Johannes 2, hebben we net gelezen. Het tweede paasfeest, dat wordt genoemd, we kunnen het niet allemaal lezen, want dan wordt het veel te lang. Maar het tweede paasfeest, dat wordt genoemd in Johannes 6, vers 1 tot en met 4. En als je dat dan lijkt het in eerste instantie of de Heer Jezus in Capernaum blijft. Maar als je dan een hoofdstuk verder gaat lezen in Johannes 7, onder andere het 14e en het 37e vers, dan blijkt hij toch naar Jeruzalem gegaan te zijn. Het derde paasfeest, en dat is eigenlijk het bekendste paasfeest, dat komen we tegen in Johannes 12 vers 1. En er wordt gezegd van dat paasfeest dat het over 6 dagen plaats zal vinden. Als je weer verder leest in Johannes 12 vers 12 tot en met 15... En dat is dan een dag later, dan vindt daar die glorieuze intocht van de Heer Jezus plaats in Jeruzalem, waar al dat volk staat te jubelen en te juichen, Hosanna. In Johannes 13 vers 1, en dat wil ik ook nog noemen, daar lezen we dat de Heer Jezus al voor dit derde paasfeest wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader. Drie paasfeesten en wij hebben het dus in Johannes 2 over het eerste. En waar blijkt nou nog meer dat die eerste tempelreiniging, dat die plaatsgevonden heeft aan het begin van het openbare optreden van de Heer Jezus. Nou, dat blijkt uit een tweetal gebeurtenissen die zich net voor deze tempelreiniging hebben afgespeeld. Eerste gebeurtenis is de roeping van de discipelen. Dat is aan het begin van zijn openbare optreden gebeurd. Staat in Johannes 1, vers 35 tot en met 52. Tweede gebeurtenis is het eerste wonder van de Heer Jezus. U kent dat wel, water in wijn veranderd in Kana. Gebeurde dus allemaal vlak voor die eerste tempelreiniging. Uit het voorgaande wat ik u nu verteld heb, er blijkt dus heel duidelijk dat die tempelreiniging uit Johannes 2, nou, die heeft gewoon plaatsgevonden aan het begin van het openbare optreden van de Heer Jezus. Dit in tegenstelling tot die tempelreiniging die ik gelezen heb in Matteüs 21, want die speelde zich af vlak voor het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dat was weer aan het eind van zijn openbare optreden. Wat valt er vervolgens op in Johannes 2 bij die eerste tempelreiniging? Nou, dat die tempel, notabene de woonplaats van God onder Israël, bij uitstek dus een plaats om hem te dienen, hier door de Heer Jezus wordt aangeduid als een verkoophuis. In Johannes 2 vers 16, daar zegt hij tegen de duivenverkopers, Neem dit alles hier vandaan, maakt het huis van mijn vader niet tot een verkoophuis. In de herziende statenverzaling er staat, als ik het goed heb, een huis van koophandel. En de vraag is natuurlijk, wat probeert de Heer Jezus daar nou mee duidelijk te maken met zo'n uitspraak, met de uitspraak, de benaming verkoophuis. Nou, ik denk dat hij er eigenlijk heel simpel mee wil zeggen dat de godsdienst in zijn dagen, dat die bestond uit pure commercie, geld en macht. Daar draaide het om in die tempel. Misschien, en als dat zo is, moet u me na de dienst maar corrigeren, maar misschien is dit probleem ook in onze dagen aan de orde. Want als ik naar die gemeente van Jezus Christus tegenwoordig kijk, dan lijkt dat net een bedrijf. Ik ben zelf bedrijfsleider geweest, ik zie er zoveel bekende dingen tevoorschijn komen. Die gemeente van Jezus Christus die wordt tegenwoordig aangestuurd door geestelijke leiders die meer waarde hechten aan modern management, aan een sluitende begroting, dan aan het gezaghebbende woord en het winnen van zielen. Dat is helemaal op de achtergrond geschoven. Hoe reageerde nu de Heer Jezus op dat verwerpelijke systeem in zijn dagen? Nou, hij nam daar met woord en daad zeer krachtig stelling tegen. We hebben gelezen in Johannes 2, vers 15 en 16a dat hij een zweep van touw maakte en alle uit de tempel dreef, de schapen en de runderen. Het geld van de wisselaars, dat wierp hij op de grond. Tafels keerde hij om en tot de duivenverkopers zeide hij, neem dit alles hier vandaan. Ik denk dat dat, je probeert je dat dan in te denken, ik denk dat dat een heel heftig gebeuren geweest is. Stel nou eens voor dat er hier iemand op dit moment opstaat en zegt van, broeder Van Andel, je hebt er niks van gemaakt en alles wat je zegt is nonsens en weet ik voor wat. En dat is ook zoiets, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Nou, dat gebeurde daar ook. De Heer Jezus, die gooide alles uit die tempel. Je kan het je eigenlijk nauwelijks voorstellen, maar het is wel gebeurd. Maar wat valt hier nou op? Er viel mij, toen ik hier aan het voorbereiden was, viel me iets bijzonders op bij dat krachtdadige optreden van de Heer Jezus. Dan worden de duiven, die worden anders behandeld dan de schapen en de runderen. Die schapen en die runderen, die werden met een zweep uitgeslagen door hem. En tegen de duivenverkopers zeide hij, draag ze er eens uit. Een totaal andere benadering. En waarom worden hier nou die duiven anders behandeld dan de schapen en de runderen? De Bijbel die wil ons hier, denk ik, met de komst van de Heer Jezus duidelijk maken dat het tijdperk van het Oud-Testamentische offerdier, dat schaap en dat rund, dat dat voorbij is. In Hebreeën 10 vers 4... daar wordt heel nadrukkelijk gesteld dat het bloed van stieren en bokken de zonde niet weg kunnen nemen. Bloed van stieren en bokken is geen oplossing voor ons zondeprobleem. Als je dan verder leest in Hebreeën 10, dan kom je in vers 5 en 14 tot en met 14 terecht. En dan lees je dat het offer van de Heer Jezus Christus dat zondeprobleem wel op kan lossen. En in Hebreeën 10 vers 9 dan wordt het misschien nog wat duidelijker, want dan lees ik dat de Heer Jezus het eerste opheft, en dat is dan die oud-testamentische offerdienst, om het tweede te laten gelden. En dat is het offer dat hij gebracht heeft aan het kruis van Golgotha. Oud-testamentische offerdienst gaat dus aan de kant. Wat wordt er met de komst van de Heer Jezus Christus, eerstkomst, wat wordt er dan niet opgeheven? Weet u wat er niet opgeheven wordt? De werking van de Heilige Geest, de werking van Gods Geest. En daar is die duif een beeld van. Sterker nog, met de eerste komst van de Heer Jezus naar deze wereld begint de Heilige Geest zich eigenlijk veel meer te manifesteren. Het Oude Testament lees je er ook van. Saul, Gideon, noem maar op. Maar in het Nieuwe Testament begint die Heilige Geest zich veel meer te manifesteren. Dat begint eigenlijk al met de doop van de Heer Jezus in de Jordaan, als de Heilige Geest als een duif op hem daalt. En op de Pinksterdag, u weet dat wel, is diezelfde geest uitgestort op de discipelen. En nadien, eigenlijk geweldig, nadien wordt ieder mens die tot geloof komt verzegeld met de Heilige Geest. Het is eigenlijk het bewijs dat je tot bekering bent gekomen. Je ontvangt de Heilige Geest. Efeze 1 vers 13 staat dat. Die Heilige Geest die is dus tot de dag van vandaag nog altijd functioneel. Terwijl dus die oud-testamentische offerdienst is afgeschaft. Het derde punt dat onze aandacht vraagt bij die eerste tempelreiniging, dat is de reactie van de discipelen op dit hele gebeuren. Die reactie lees ik in Johannes 2 vers 17. Daar zeggen de discipelen, en zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is, de ijver voor uw huis zal mij verteren. Ze hadden dat hele gebeuren gezien, dat heftige gebeuren. En dan herinneren deze eenvoudige en ongeletterde, meest vissersmensen, die leggen hier een direct verband tussen wat ze hebben zien gebeuren en wat er in Psalm 69 vers 10 staat, een uitspraak van koning David. En weet u wat er staat? Er staat gewoon exact hetzelfde. De ijver van uw huis zal mij verteren. Een uitspraak die niet op zichzelf staat, want in Psalm 69 daar staan veel meer messiaanse verwijzingen. Wat kunnen u en ik, want dat is belangrijk, moet ook praktisch blijven. Wat kunnen u en ik nou van deze reactie van de discipelen leren? Kom ik weer op een stokpaardje, broeder Vochtelo heeft vorige week ook al gezegd, dat parate bijbelkennis van levensbelang is voor elk kind van God. Ik ben tot geloof gekomen, niet door mensen, maar omdat ik bijbel ben gaan lezen. Dat doe ik tot de dag van vandaag nog. Elke keer vind ik weer nieuwe dingen. En het is de enige reden dat ik hier mag staan. En omdat ik in de loop der jaren, in die 50 jaar, bijbelkennis heb opgedaan. En ik wil u daar echt enthousiast voor maken. Besteed daar alsjeblieft tijd aan. Kostbare tijd. Door die bijbelkennis ga je de profetische lijnen in het woord van God zien. En als je die profetische lijnen ziet, dan kom je altijd bij de Heer Jezus terecht. Dan ga je de Heer Jezus beter leren kennen. Je gaat steeds meer zien wat een geweldige persoon dat is. Wat hij voor je gedaan heeft. Dus lieve mensen, bijbelstudie, dat is geen hobby van de enkeling in de gemeente. Maar bijbelstudie is van levensbelang voor elk kind van God. Het laatste en vierde punt dat ons opvalt bij die eerste tempelreiniging, dat is de reactie van de Joden. Die reageren er ook op. Niet alleen de discipelen, maar ook de Joden. En die zeggen in Johannes 2 vers 18, welk teken toont gij ons dat gij dit moet doen? Het antwoord van de Heer Jezus is, vers 19, breek deze tempel af en binnen 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. En wat blijkt dan verder uit vers 21, dat de Heer Jezus met deze uitspraak niet over de toen bestaande tempel heeft gehad, maar dat hij het over zijn leven, over zijn lichaam heeft gehad. Er staat namelijk, maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Wat wordt hier nou ten diepste door de Heer Jezus getekend met deze enigszins cryptische uitspraak? Nou, hij tekent met deze uitspraak heel duidelijk zijn toekomstige dood, en vervolgens ook zijn opstanding uit de dood. Die dus alles te maken hebben met het verlossingswerk wat hij weldra zal gaan doen in opdracht van zijn vader aan het kruis van Golgotha. En met deze uitspraak verbindt de Heer Jezus die eerste tempelreiniging dus heel duidelijk met dat verlossingswerk. Ja, dat brengt ons dan natuurlijk bij de vraag waar we die andere tempelreiniging moeten plaatsen die we hebben gelezen in Matthäus 21. Dus we gaan nu naar Matthäus 21 toe. Maar diezelfde geschiedenis is ook te vinden in Lucas 19 en ook in Marcus 11. Daar is ook sprake van de tweede tempelreiniging. En dan is de vraag natuurlijk, wat moeten we hier nou achter zoeken? In waar moeten we die tweede tempelreiniging nou gaan plaatsen? Ik denk dat die tweede tempelreiniging, en dat wil ik ook proberen aan te tonen vanuit de Bijbel, dat die alles te maken heeft met de wederkomst van de Heer Jezus op deze aarde. Tweede tempelreiniging, houd dat even vast, alles te maken met de tweede komst, de wederkomst van de Heer Jezus op aarde. We spreken niet over de opname van de gemeente. We spreken dus over het moment dat hij terugkomt op aarde en zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Maar waar blijkt dat nou als je zo'n stelling neerlegt? Dan moet je hem natuurlijk ook gaan onderbouwen. Waar blijkt dat nou uit de Bijbel dat die tweede tempelreiniging in verband staat met zijn wederkomst? Dat blijkt allereerst uit Matthäus 21, vers 9, daar komen we het volk van Israël tegen tijdens die indrukwekkende intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem, die dus vlak voor die tweede tempelreiniging plaats heeft gevonden. En dan horen we dat volk juichen: Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in de hoogste hemelen. Nou, op zich zegt dat nog niks, maar het wordt wel wat anders als je verder gaat zoeken in de Bijbel. Want wat doet nu de Heer Jezus met deze uitspraak van het volk in zijn rede tegen de schriftgeleerden en die fariseeën? En die is eigenlijk een strafrede, die vind je in Matthäus 23. Het is een heel hoofdstuk, dus we lezen dat niet. Maar in vers 39 van Matthäus 23... daar verbindt de Heer Jezus deze uitspraak van het volk met zijn wederkomst. Want wat lezen we daar? Want ik zeg u, zegt de Heer Jezus, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Met andere woorden, jullie zullen mij pas weer terugzien als ik wederkom. En als jullie hetzelfde gaan roepen als wat het volk geroepen heeft bij mijn intocht. Dan zullen jullie hetzelfde gaan zeggen als wat die kinderen gezongen hebben in de tempel. Een profetie die overigens ook tegenkomt in Psalm 118, vers 24 tot en met 29. Alleen al op grond wat de Heer Jezus hier zegt tegen die fariseeën en schriftgeleerden, kan je heel duidelijk stellen dat dit die tweede tempelreiniging te maken heeft met zijn wederkomst. Maar er komt nog meer tevoorschijn. Want het wordt nog duidelijker als we in de tweede plaats ons gaan verdiepen in de benaming die de Heer Jezus aan deze tempel geeft. In Matthäus 21, vers 13 noemt hij die tempel geen verkoophuis, zoals hij dat deed in Johannes 2. Maar hij noemt nu de tempel een rovershol. Mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een rovershol. Ja, dat is nogal wat. En dan is de vraag natuurlijk weer, waarom noemt de Heer Jezus hier die tempel die een bedehuis zou moeten zijn, nou een rovershol? Weet u waarom? Omdat de weer opgebouwde tempel in Jeruzalem straks in de grote verdrukking geroofd zal worden door de antichrist. En als je dat zegt, moet je natuurlijk ook onderbouwen. Nou, dat ga ik ook doen. We gaan naar 2 Thessalonicenzen 2, vers 3 en 4. En dat wil ik graag dat u even opzoekt, want dat wil ik wel lezen. 2 Thessalonicenzen 2, vers 3 en 4. Daar komen we dat namelijk tegen. Dat de tempel die dus in de grote verdrukking opgebouwd zal zijn, geroofd zal zijn door de antichrist. 2 Thessalonicenzen 2, vers 3. Laat niemand u misleiden. Ik stop even, want ik zie dat jullie het nog niet hebben. Laat niemand u misleiden, op welke wijze dan ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander. Dat is die antichrist. De mens der wetteloosheid, zoon des verderfs, tegenstanders. Drie benamingen namelijk. En wat staat er nou van die persoon? Die persoon die verheft zich tegen al wat God of voorwerp van verering heet. En daar komt het. Zodat hij zich in de tempel van God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Wat leert nou deze tekst over de toekomstige periode in de wereldgeschiedenis waarin die tempel in Jeruzalem kennelijk weer opgebouwd zal zijn? Nou, allereerst dat er tijdens deze periode die in de Bijbel wordt aangeduid als de grote verdrukking, of de dag des Heren, kom je ook tegen, en die zich zal afspelen vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus op aarde, ja, dat dan een groot gedeelte van de mensheid, inclusief Israël, zich massaal zal afkeren van de Heere God. Dat is het eerste. In de tweede plaats leert deze tekst ons dat het hoogtepunt, ik kan beter zeggen het dieptepunt, van deze massale afval bereikt zal worden als die antichrist zich zal zetten in die weer opgebouwde tempel en zich dan zal laten aanbidden als God. Een gebeurtenis overigens die al eeuwen terug door de profeet Daniël is voorspeld. Hij spreekt dan over de gruwel der verwoesting en dat staat onder andere in Daniël 9 vers 27, Daniël 11 vers 31. Maar het is niet alleen Daniël die dit heeft gemeld. Ook de Heer Jezus in zijn reden in Matteüs 24 over de eindtijd, die haalt dat tevoorschijn. In Matteüs 24 noemt de Heer Jezus dat ook. Dan blijft eigenlijk de vraag nog over, van komt er dan weer een opgebouwde tempel in Jeruzalem? Dat is een moeilijke vraag, maar ik denk dat die er komt. En ik denk velen met mij, maar hoe komt die er dan? Want op dit moment staat er op diezelfde plaats een levensgrote moskee. En je kan je toch niet voorstellen dat daar een tempel gebouwd wordt door de Joden. Hoe zou nou die wederopbouw tot stand kunnen komen? Nou, ik weet het niet zeker, maar ik wil het toch doorgeven. Dus als u denkt dat het niet goed is, dan moet u het gelijk vergeten. In Jesaja 28, vers 14 tot en met 22, een lang stuk kunnen we niet lezen, daar zal Israël aan het begin van de grote verdrukking een, en dat doet ze vanwege zijn veiligheid, een verbond sluiten met die antichrist. En de Bijbel spreekt in dit verband over een verbond met de dood en het dodenrijk. En ik denk dat dit verbond met die antichrist de weg zal openen voor Israël om in die grote verdrukking die tempel te kunnen herbouwen, waar dan later de antichrist weer in zal plaatsnemen. Israël zal dus aan het begin van die grote verdrukking een keuze maken voor de antichrist. En er is een geschiedenis in de Bijbel die dat prachtig uitbeeldt. Die vindt u in Matteüs 27 vers 11 tot en met 26. Ook weer veel te lang om te lezen, maar u herkent het gelijk als ik het vertel. Dat is namelijk de situatie dat Israël bij Pilatus staat. En dat Pilatus dan eigenlijk niet weet wat hij met de Heer Jezus moet doen. En die laat hij dat volk kiezen tussen de Heer Jezus en Barabbas. Nou, wat is de betekenis, en dan wordt het allemaal veel duidelijker, wat is de betekenis van de naam Barabbas? Barabbas betekent letterlijk zoon van de vader. En hoe wordt deze Barabbas, zoon van de vader, nou getypeerd in Johannes 18 vers 40 door de apostel Johannes? Dan zegt Johannes van die Barabbas: en Barabbas was een rover. Zoon van de vader, rover. Hoe zal nou de antichrist, denkt u, zich in de grote verdrukking aan Israël presenteren? Als Israël dat verbond gaat sluiten met die antichrist. Dan zal die antichrist, die zal zich daar presenteren als de ware Christus, als de Messias, als de zoon van de vader. Maar als je nog geen 7 jaar verder bent, dan blijkt hij een tempelrover te zijn. Johannes 10 vers 1, die maakt dat misschien nog wat duidelijker, want dan lees ik dat een ieder die niet door de deur, en dat is de Heer Jezus, de schaapskooi binnenkomt, een dief en een rover is. En die antichrist, beste vrienden, is dat ten voeten uit. Deze door de Satan geïnspireerde persoon, die zal zich in de toekomst verbinden met Israël. En die tempel zal dan weer opgebouwd worden en hij zal daarin gaan zitten en zich zal aanbidden als God. Hoe loopt dit verder af? Nou, de Bijbel is daar heel duidelijk over. In Matteüs 24, daar lees je in vers 29 tot en met 31, dat de Heer Jezus aan het eind van de grote verdrukking, dus als die antichrist zich in die tempel heeft gezet, zal terugkomen op aarde. Zacharia 14 vers 4 zegt dan heel duidelijk: zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt. En in 2 Thessalonicenzen 2 vers 8, daar lezen we dan vervolgens dat de Heer Jezus met de adem van zijn mond die antichrist zal doden. En hem machteloos zal maken door zijn verschijning. Het kwaad wordt uiteindelijk toch gestraft als Jezus terugkomt. De profeet Daniël, en dat viel me, ja, ik ben allemaal in Daniël bezig geweest, dus dan val je bepaalde dingen op. In profeet Daniël, die voegt daar eigenlijk nog iets aan toe. En dat staat in Daniël 9 vers 24b. En die zegt dan dat er na de grote verdrukking iets allerheiligst gezalfd zal worden. Meestal wordt dat uitgelegd als zijnde dat de Heer Jezus tot koning dan gezalfd kan worden. Wordt. Maar dat kan niet, want de Heer Jezus is al in de hemel voordat hij terugkwam tot koning gezalfd. Dus dit moet iets anders zijn. Nou, ik denk, mijn inziens is het een profetische heenwijzing naar de nieuw te bouwen tempel in het 1000-jarig vrederijk waar de Heer Jezus in plaats zal nemen. En die tempel in het 1000-jarig vrederijk die wordt beschreven in Ezechiël 40 tot en met 48. En dan wordt die heel gedetailleerd beschreven. Toen mijn vrouw Jannie overleden is, toen kreeg ik wat meer tijd en toen heb ik gezegd tegen mezelf: ga nou eens de dingen uitzoeken die je tot nog toe niet weet. En dat zijn ontzettend veel dingen, want er komen er steeds meer bij. Maar goed, ik ben toen in Ezechiël 40 en 48 bezig geweest. Nou, het is onvoorstelbaar hoe gedetailleerd daar die tempel beschreven wordt. Ik ben daar echt van onder de indruk. hoe dat allemaal, ja, hoe, dat ligt allemaal nog in de toekomst. En het staat gewoon in de Bijbel. Profeet Jesaja, die zegt tenslotte in Jesaja 56, vers 6 en 7, dat deze nieuw opgebouwde tempel een bedehuis zal zijn voor alle volken. En met deze opmerking, daar zou u veel over kunnen zeggen trouwens, komen we eigenlijk weer terug in Matthäus 21. Want daar zegt de Heer Jezus in het 13e vers bijna exact hetzelfde. Mijn huis zal een bedehuis zijn. Uit het voorgaande, daar blijkt dus duidelijk, beste vrienden, dat er een direct verband staat tussen die tweede tempelreiniging en de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Maar er is nog iets wat daarheen wijst. En wat is dat dan? Dat is het teken dat bij deze tweede tempelreiniging plaatsvindt. Een teken dat volgens Matthäus 21, vers 14 en 15 bestond uit genezing van blinden en lammen die in de tempel waren en die kinderen die daar zongen, Hosanna, de zoon van David. Ik heb daarnaar zitten kijken en ik heb me ook weer afgevraagd, wie zijn nou profetisch die lammen en blinden die hier genezen worden? En wat beelden die kinderen die hier de Heere de lofzang toezingen, wat beelden die nou eigenlijk uit? Nou, ik denk dat je dan terechtkomt bij het derde deel van Israël, dat volgens Zacharia 13 vers 8 en 9 die grote verdrukking zal overleven. Het staat letterlijk in Zacharia 13 vers 8 en 9 dat er een derde deel van Israël, een overblijfsel, dat zal de grote verdrukking overleven en dat zal dus dat duizendjarig vrederijk binnengaan. Wat wordt er nou, en vind ik een prachtige tekst hoor, het is ook weer zoeken in de Bijbel, maar het maakt je gewoon blij als je daarmee bezig bent. Wat wordt er nou over dat overblijfsel van Israël in Jesaja 35 vers 3 tot en met 6a gezegd? En ik wil dat u dat, ik zou het fijn vinden als je dat ook even opzoekt. Jesaja 35 vers 3 tot en met 6a. Wat wordt daar nou tegen dat overblijfsel van Israël, wat dan die grote verdrukking doorgaat en in de duizendjaren vrederijk terechtkomt, wat wordt daar nou tegen gezegd, profetisch? Jesaja 35 vers 3 tot en met 6a. Daar staat het volgende. Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën. En zegt tot de verzaagde van hart, wees sterk, vrees niet, zie uw God zal komen met wraak, met de vergelding God. Wederkomst van de Heer Jezus Christus. Hij zal komen, hij zal u verlossen. En dan komt het. Dan zullen de ogen der blinden geopend worden en de oren der doven ontsloten worden. En er zal de lamme springen als een hert. En de koning en de tong der stommen zal jubelen. En wat wordt er dan nog in Jesaja 35 vers 10 aan toegevoegd? De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen. Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden. Lieve mensen, Israël zit op dit moment verschrikkelijk in de verdrukking. Je ziet gewoon steeds aftekenen dat de wereld zich steeds meer weer tegen Israël keert op dit moment. Maar wat ik nou zo geweldig vind, als je dan dit leest, dan lees je dat God een plan heeft met Israël. En God laat nooit varen het werk dat zijn hand begonnen is. We hebben met die kinderen gezongen wat hij belooft, dat doet hij. En dat geldt ook voor Israël. En wat ook zo mooi is, het geldt ook voor u. Want God heeft ook een plan met uw leven. En met mijn leven. En dat werkt hij in detail uit, echt waar hoor. Dat doet hij. En daar gaat eigenlijk het volgende over, want dan komen we bij ons terecht. En daar wil ik ook nog even heel kort bij stilstaan. Ja, we moeten die beide tempelreinigingen ook nog even op onszelf gaan toepassen. Sorry. Want de Bijbel die leert heel duidelijk, u bent inmiddels van de schrik bekomen. De Bijbel die leert heel duidelijk dat het kind van God een tempel is van de Heilige Geest. Dat staat bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3 vers 16. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest van God in u woont? Hier zitten dus eigenlijk allemaal tempeltjes. Als ik om me heen kijk. 1 Korinthe 6 vers 19 spreekt over ons lichaam. En er wordt er ook weer van gezegd dat het een tempel is van de Heilige Geest. In 2 Korinthe 6 vers 16 benadrukt Paulus nogmaals dat wij de tempel zijn van de levende God waarin hij wil wonen. Moet je eens even op je in laten werken. De schepper van hemel en aarde, die almachtige, alwetende God, die heilige God, die wil in ons wonen. Dat is toch geweldig? Kan je niet volgen? Ik kan het niet volgen, maar het staat in de Bijbel. Maar dan is de vraag natuurlijk aan ons, als God nou in ons wil wonen, hoe ziet dan die tempel eruit? Is ons leven inderdaad die plaats waar God kan en wil wonen? Is ons leven vergelijkbaar, beste vrienden, met een bedehuis? Of lijkt, en ik denk dat we die vraag ook aan elkaar moeten stellen, ook aan mezelf, of lijkt ons leven misschien meer op een verkoophuis of op een rovershol? Daar zegt u. Dan ga je een stapje te ver. Nee, ik ga het geen stapje te ver, want dit laatste, dat kan gewoon in uw leven aan de orde zijn. En waarom zeg ik dat? Omdat ik gewoon ervaringsdeskundige ben op dat gebied. Lieve mensen, dit kan in ons leven plaatsvinden. Een kind van God, laten we ons nog niks anders wijsmaken, dat is, kind van God is ontvankelijk voor geld, voor macht. Een kind van God doet ook nog, ook al na ontvangen genade, doen we zonde. Daar moeten we gewoon heel eerlijk in zijn. Als dat zo is, en het is zo, wat moet u dan doen? Nou, heel simpel. Dan moet u uw levenshuis, dan moet ik mijn levenshuis, net zo reinigen als dat de Heer Jezus de tempel van zijn vader heeft gereinigd. Dat moeten we dan doen. Ja, zegt u, dat is prachtig, maar hoe doe je dat dan? Daar geeft de Bijbel een antwoord op. Hoef ik gelukkig niet te geven. En dan ga ik met u naar 1 Johannes 7b tot en met 9. En dat lees ik even voor. Want volgens 1 Johannes 1 vers 7b moeten we allereerst zonde belijden. Er staat daar: bloed van Jezus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Beste vrienden, als er wat mis is in uw leven, dan moet u dat gewoon belijden. Daar begint het mee. Maar wat moet je nog meer doen? Want ik ken een heleboel christenen en ik heb die fout zelf ook al eens gemaakt in mijn leven. Wel belijden, maar er weer rustig mee doorgaan. Dat lijkt wel of dat in onze genen zit. Nou, als u zonde beleden hebt, wat moet u dan vervolgens doen? Totaal en radicaal breken met die zonde. En dat staat in 2 Korinthe 6 vers 17. Daar staat: daarom gaat weg uit hun midden, scheid u af, spreek de Heere en houd niet vast aan het onreine. Het onreine dus loslaten, er afscheid van nemen. Anders gezegd, er totaal en radicaal mee breken. En als je dat nou doet, En als je dat nou doet, weet u, dan heb ik een heerlijk woord voor u. De Bijbel is zo'n heerlijk boek voor zondaars. En dan neem ik u weer mee naar 2 Korinthe 6 vers 18. Wat staat daar? Wat staat daar? En ik zal u aannemen. Ik zal u tot vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere de Almachtige. Ik zal u aannemen en ik zal u weer tot vader zijn. Gij zult mij tot zonen en dochteren zijn. Vind ik zo'n heerlijk woord. Heb ik al zo vaak in mijn leven nodig gehad. Mensen, de Bijbel is een heerlijk boek. Lees erin en pas het toe in je leven. En dan hoop ik zo van harte dat ook voor ons verdere leven geldt. Want de ijver voor uw huis, uitspraak van Psalm 69, die we al eerder gezegd hebben. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Ja, dan zou ik nu amen moeten zeggen. Maar ik ben één ding vergeten vanmorgen. Misschien, en het zou zomaar kunnen. Misschien zit er hier nog iemand binnen die de Heer Jezus nog niet kent. En die denkt, man, waar heb je het nou over gehad vanmorgen? Nou, voor u heb ik ook nog een prachtige tekst. We gaan nog even naar Johannes 1. Johannes 1, want daar staat precies wat u moet doen als u de Heer Jezus niet kent. Johannes 1. Johannes 1. En dan lezen we bij het 12e vers. Johannes 1, vers 12. Doch alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil van een man, doch uit God geboren zijn. De Heer Jezus aannemen. Geloven in de Heer Jezus Christus. En je wordt een kind van God. En als je niet weet hoe je het moet doen, er zijn die zat mensen die u straks kunnen vertellen hoe je dat wel moet doen. En nou kan ik met een gerust hart amen zeggen. We zullen samen danken. Hemelse Vader, heel hartelijk dank dat we vanmorgen zo met dat woord van u bezig mochten zijn. En gelukkig is dat geen woord van Ad van Andel, maar is dat een woord van de levende God die persoonlijk tot ons vanmorgen wilde spreken. En ik hoop zo van harte, Heere, dat mensen die profetische lijnen in uw woord gezien hebben, hoe geweldig dat woord in elkaar zit, dat bijna elk hoofdstuk, er stelt altijd wel weer wat bijzonders in. En ik hoop zo van harte dat mensen enthousiast maakt. En dat ze u, Heer Jezus, daardoor beter zullen leren kennen. En als je de Heer Jezus beter gaat leren kennen, dan ga je ook zien wat hij gedaan heeft. En dan ga je hem prijzen. Dan ga je hem loven, dan ga je hem eren en danken. En dat willen we ook vanmorgen weer doen, Heer. Dank u wel dat u voor ons dat geweldige offer gebracht hebt, Heer. Wat niemand kon brengen. En wij prijzen u daarvoor, Heer. Dank u wel dat u dat voor mij en voor ons allemaal, dat u dat voor heel de wereld wilde doen. En ik bid u zo, Heer, dat mensen dat ook zullen zien. Dat ze zich daaraan vast zullen klampen. Want hij is de redder, hij is de verlosser van deze wereld. Dank u wel dat we een poosje naar u mochten kijken vanmorgen. En wilt u verder dit woord uitwerken? Ik hoop ook zo van harte dat het de mensen die in onze gemeente ziek zijn, en dat zijn er ontzettend veel. En er zijn er een heleboel, of een heel aantal, die een slechte boodschap gehoord hebben. Maar dank u wel, Heren, dat we gezien hebben en gehoord hebben vanmorgen dat het bij u niet uit de hand loopt. Ook als ons lichaam zich aftakelt. Heer, en dat staat ook gewoon in de Bijbel, dat gaat gebeuren. Alleen bij de een wat eerder als bij de ander. Heer, ik hoop zo van harte dat ze er ook een beetje door bemoedigd zijn. Dat ze gezien hebben dat u de God van de Bijbel bent. Dat u spreekt door uw woord, Heer. En ik bid u dat ze zich de komende periode zich aan dat woord zullen vastklampen. Want u bent het waard, Heer, dat we dat zullen doen. We prijzen u. We danken u voor deze morgen. Dat u verder met ons gaat en dit woord ook verder in ons leven uitwerkt. Om Jezus wil alleen. Amen.